De schriftlezingen vanavond zijn uit Matteüs 26 en uit Zacharia 13. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdienst de volgende week zondag. 'S morgens dominee W.M. Rozenboom uit Oudega. En 's avonds dominee Van Zette. De collecte vanavond, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En volgende week wordt de zendingscollecte voor de GZB gehouden. De voorzang vanavond is het 14e vers van Psalm 139. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook deze avond alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 34, het tweede vers, Psalm 34, vers 2. gaan ook deze avond ons geloof belijden. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 33, het eerste vers. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhef de Heer. Psalm 33, vers 1, na de geloofsbelijdenis. En die geloofsbelijdenis mogen wij vanavond uitspreken in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar is op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij weer zou komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we de Heere gaan bidden of hij deze avond ook door zijn woord en geest in ons midden wil zijn. Laten we bidden. Grote en heilige God, wij komen tot u in deze dienst met een besef dat wij, Heere, u ontmoeten en dat u naar ons toekomt door uw woord en door uw geest. En Heere, dan heeft u ons hier voor de tweede keer vandaag bij elkaar gebracht in dit kerkgebouw. Mogen we nu vanavond opnieuw uw woord openslaan en mogen we op deze eerste Lijdenszondag stilstaan bij een gedeelte uit uw woord. Mogen we in die woorden die wij op papier mogen lezen, daarin mogen wij uw levende stem horen van u, de levende God. En Heere, nu heeft u ons hier gebracht. Of luisteren we thuis mee via de kerkradio. En heeft u ons gebracht, letterlijk of figuurlijk, door uw hand. En Heere, U weet wat er in ons hart leeft. U weet hoe wij naar de kerk zijn gekomen. U weet of de verwachting is. Of er een uitzien is naar u, een ontmoeting met u. Honger naar uw woord. Honger om gevoed te worden met het hemelse manna, met het hemelse brood. Heer, u weet ook als het verlangen er niet is. Misschien wel omdat het evangelie ons zo weinig zegt. Dat we ten diepste een buitenstaander zijn, een vreemdeling. Maar Heer, het kan ook zo zijn dat het gebrek aan verlangen komt door de periode waarin we in ons leven zitten momenteel. Dat er zorgen zijn, tegenslag. Ja, Heere, u ziet ons hart. U doorgrondt ons en u kent ons. En nu, Heere, wilt u allemaal tot ons spreken. Van de jongste tot de oudste. En mogen wij uw woord horen. Mogen wij dat evangelie horen van Jezus Christus die de weg is gegaan tot aan het kruis. Daar waar wij niet konden volgen. Daar wij niet wilden volgen. Ja, Heere, daar heeft u juist ruimte gemaakt. En u deelt nu ook vanavond uit van uw genade, van uw goedheid. En daarvoor mogen wij uw naam danken en prijzen. En wij bidden u, Heere, werk zo krachtig met uw woord en geest in ons leven. Dat we allemaal aangesproken zullen worden. Tot in het diepst van ons bestaan. En niet omdat een mens woorden spreekt. Niet vanwege onze eigen gedachten en gevoelens. Maar omdat wij merken, Heere, God is bezig in mijn leven. Heere, zet ons zo stil op onze weg. Voor de eerste keer misschien wel, maar doe het ook weer opnieuw. En geef dat deze dienst een werkelijke eredienst mag zijn die in het teken staat van uw eer en uw glorie. Dat bidden we, pleitend op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Zoals u al heeft kunnen horen, staan we vanavond stil bij twee gedeelten. Allereerst lezen we een gedeelte uit het Oude Testament. En dat is Zacharia 13. De focus van de verkondiging ligt bij het tweede gedeelte. Dat is Matteüs 26, de versen 30 tot en met 35. Maar we lezen Zacharia 13 er nu bij, omdat dit hoofdstuk, in ieder geval een bepaald vers, bepaalde zinnen worden aangehaald in het gedeelte uit Matteüs 26. En ik zeg er gelijk bij, Zacharia 13 is een moeilijk hoofdstuk. En we kunnen vanavond, ook omdat we focussen op dat tweede gedeelte, niet helemaal op alle achtergronden ingaan van dit gedeelte. Maar we lezen het ter belichting. Zacharia 13 vanaf vers 1 en dan luidt het woord van God als volgt. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal gebeuren wanneer iemand toch nog profeteert, dat zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben, tegen hem zullen zeggen, jij mag niet blijven leven, want je hebt leugens gesproken in de naam van de Heere. Zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden. Ieder vanwege zijn visioen, wanneer hij profeteert. Zij zullen geen haren mantel aantrekken om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bewerkt, omdat iemand mij daarvoor heeft geworven vanaf mijn jeugd. Als men tegen hem zegt, wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere van de legermachten. Sla die herder, en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar ik zou mijn hand tot de kleine wenden. Het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven en 1/3 ervan zal overblijven. Ik zal dat 1/3 deel in het vuur brengen en het louteren zoals men zilver loutert. Ik zal beproeven zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. In Matthäus 26 lezen we woorden uit vers 7 van Zacharia 13. Als we lezen daar vanaf vers 30 in Matthäus 26. Dus net, Jezus heeft net het paasmaaltijd met zijn discipelen gevierd. En dan lezen we de volgende woorden in vers 30. En toen zij de lofgezang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekrijt zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. En Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Als kernteksten voor de verkondiging staan we stil bij de versen 31 en 32 van Matthäus 26. En die wil ik nog een keer met u lezen. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan. En de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Deze eerste lijdende zondag staan we stil bij dit indringende gedeelte, deze indringende aankondiging die Jezus richting zijn discipelen doet. Wij gaan zingen in voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 86... En we zingen daarvan de versen 1 en 4. En in deze psalm herkennen we ook iets terug van de discipelen, maar ook van ons als gelovigen die aangevochten worden. Als we zingen met vers 1, neig o Heer uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. Ik ben ellendig diep in nood, gans van hul en hulp ontbloot. Maar dan zingen we ook in vers 1... Hoed mijn ziel, gij zijt almachtig, en ik ben uw gunst deelachtig. En we zingen ook vers 4, ik ben gewoon in bange dagen, mijn benauwdheid, u te klagen. Het zal ook gecollecteerd worden, de collecte van harte bij u aanbevolen. En we zingen Psalm 86, de versen 1 en 4. Na de verkondiging zingen wij Psalm 118, het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden, degene die mijn hulp bied. En aan het eind van die vers, de laatste vier regels, zingen we: het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heeren macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. En als we zingen dat men ooit vertrouwt op mensen, dan mogen we ook gelijk onszelf invullen. Juist dat we ons vertrouwen stellen op onszelf in plaats van op Gods macht. En we zingen ook de bekende woorden die u vast deze weken nog vaker zal gaan zingen. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, de versen 4 en 11 na de verkondiging. De gemeente van Jezus Christus, we zeggen het nog wel eens tegen elkaar: het is maar goed dat je de toekomst niet kent. Het komt nog wel eens voorbij in pastorale gesprekken met mensen, deze uitspraak. Meestal zeggen we dat dan in het kader van het lijden wat je allemaal mogelijk zou gaan kunnen overkomen in de toekomst. Ja, dat is een hele terechte uitspraak. Als je zou weten wat er zou komen, en je zou weten daarbovenop dat het onvermijdelijk is wat er op je afkomt, ja, dan zou je geen moment rust meer hebben. Wat dat betreft is het ontspannend dat je niet weet wat de toekomst brengt. Hoewel er zullen ook mensen hier vanavond zijn of thuis meeluisteren die juist angstig zijn voor dat onbekende van de toekomst. Voor het niet kennen, het niet weten. Maar aan deze uitspraak, het is maar goed dat je de toekomst niet kent, moest ik denken in voorbereiding op deze preek. Want dat geldt eigenlijk ook voor de discipelen, zou je kunnen zeggen. Ze krijgen nog wel wat te horen over wat ze zullen gaan doen in deze nacht. In het bijzonder Petrus, maar in feite iedere discipel. Jezus heeft het avondmaal met zijn discipelen gehouden. Jezus heeft gesproken over zijn lichaam, over het brood dat verbroken moet worden. Hij heeft gesproken over zijn bloed dat vergoten moet worden, over de wijn, tot de vergeving van zonden. En hij heeft tegen zijn discipelen gezegd: jullie zullen deze niet met mij drinken, de vrucht van de wijnstok, totdat ik jullie zal ontmoeten in mijn rijk. En hij heeft ook Judas ontmaskerd als de verrader. Hoewel ontmaskerd, de andere discipelen, ze hebben het niet doorgehad. Ze vonden het alleen wat vreemd dat Judas op een gegeven moment opstond en de zaal verliet. Maar ze lijken er verder geen aandacht aan te hebben besteed. En nu aan het einde van deze maaltijd zingen ze de lofzang. Waarschijnlijk waren dat in die tijd de psalmen 113 tot en met 118. Die waarschijnlijk zo altijd aan het eind van de Pesachmaaltijd, aan de paasmaaltijd, gezongen werden. En nu op dit moment zijn Jezus en zijn discipelen op weg naar de Olijfberg. En dit is de laatste keer dat Jezus een gesprek voert met zijn discipelen voor zijn sterven. Natuurlijk, hierna komt nog Gethsemane, de worsteling van Jezus. En Jezus spreekt daar inderdaad tot zijn discipelen, maar ze liggen te slapen. Dit is het laatste echte gesprek tussen Jezus en zijn discipelen. En vreemd, niet vreemd, spreekt hij hier niet over het weer, niet over koetjes en kalfjes. Dat is inderdaad niet vreemd als je bedenkt wat Jezus te wachten staat. Het is een ernstig moment in Jezus' leven. En Jezus, hij wint er in deze laatste woorden naar zijn discipelen geen doekjes om. Maar hij zegt recht op de man af wat er gaat gebeuren en wat ze zullen gaan doen. Maar ja, als je dan leest wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, dan denk je, is dat niet gelijk het andere uiterste? Natuurlijk begrijpen we dat Jezus op dit moment niet over het weer gaat zitten praten met zijn discipelen, maar dat Jezus niet wat positiever kunnen insteken. Had hij niet iets opbeurends kunnen zeggen tegen zijn discipelen, iets bemoedigends? Het overkwam ze ook allemaal maar. Ja, als dit het is wat er gaat gebeuren, dan had ik het als discipel liever niet geweten. Maar Jezus, hij is in controle, hij is de koning van deze wereld. En dat zien we in dit gedeelte ook terug. Jezus weet wat er gaat komen en dat houdt hij zijn discipelen voort. En Jezus vertelt hoe hun reactie zal zijn. U zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Alle leerlingen zullen zich ergeren aan Jezus. In het Grieks staat er een woordje, dat is skandalon. Daar hoort hij nog een beetje het woordje schandaal in. Nou, dat was eigenlijk een struikelblok. Een steen waaraan je stootte. Waarover je struikelde. Nou, jongens en meiden, misschien dat jij wel eens bij het buitenspelen rondom het huis rondrent tijdens een spelletje. En dan kan je ook zo lelijk struikelen als je valt over een uitstekende steen of over een boomstronk die net wat boven de grond uitkomt en je hebt het niet gezien. En je stoot jezelf eraan, maar je valt er ook over. Ja, dat kan flink zeer doen. En nu zegt Jezus tegen zijn discipelen, jullie gaan ook struikelen over zo'n struikelblok, over zo'n steen. Maar dat is maar niet maar een gewone steen, nee, dat ben ik, dat is de Heer Jezus. Deze nacht, zegt Jezus, deze nacht, waarin ik gevangen genomen zal worden, zullen jullie mij in de steek laten. Het moment van de waarheid zou je kunnen zeggen. Nu komt het aan op trouw, nu komt het aan op volharding. Laten zijn trouwste discipelen Jezus in de steek en moet hij de weg verder gaan. En dat terwijl Jezus hen zo nodig heeft. Tja, gemeente, het zal je maar gezegd worden. Terwijl je je meester probeert te dienen, je meester probeert te volgen, je tijden met hem optrekt, veel van hem hebt geleerd, dat je dit krijgt te horen. Ja, en Petrus' reactie is ook zo menselijk, zo herkenbaar. Petrus, hij stapt naar voren, zoals Petrus altijd zijn woordje klaar heeft, rap van tong als hij is, gepassioneerd als hij is. En als haantje de voorste doet hij gelijk zijn zegje. Al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit de aanstoot aan u nemen. Ja, wat is begrijpelijk dat Petrus dit zegt. Zo'n eerste menselijke reactie. En tegelijk hoort hij ook hoe arrogant het is wat Petrus hier zegt. Hoe arrogant het klinkt. Al zouden zij ook allen, al die andere discipelen, ook zal zouden zij aanstoot aan mij nemen. Ik zeker niet. En Petrus, hij verheft zich zo een beetje boven de andere discipelen. En Jezus geeft een antwoord dat Petrus niet had verwacht. Jezus voorspelt Petrus' verloochening. Petrus maakt aan de ene kant een sterke claim. Ik zal geen aanstoot aan u nemen. Maar Jezus, hij zet het nog sterker aan wat betreft Petrus. Hij zal dieper vallen dan alle andere discipelen. Want Petrus, hij zal Jezus niet alleen verlaten. Maar hij zal Jezus actief verloochenen. Hij zal ontkennen dat hij deze mens kent. Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk, denkt Petrus. Hoe kan Jezus dat nou zeggen? En Petrus zegt het nog een keer in sterkere bewoordingen. Al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Ook al moet ik met u de dood ingaan, ik zal u nooit in de steek laten. Ja, en dan staat er nog een zinnetje aan het einde van vers 35. Dat laatste zinnetje. En dan vind ik een aangrijpend zinnetje. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Ja, dat Petrus zijn verloochening fel ontkent, dat vinden we misschien nog niet zo vreemd uit Petrus' mond. Petrus was wel de man die sneller praatte dan dat hij dacht. Maar dat alle discipelen bij hoog en bij laag beweren dat ze Jezus niet zullen verloochenen. Er is geen één van hen die zegt, misschien is ons geloof, misschien is ons vertrouwen wel niet zo vast als we denken. Misschien moeten we even een toontje lager zingen. Nee, geen één van hen. Er is geen schrijntje twijfel bij de apostelen. En let wel, gemeente, ze meenden het oprecht. Het kwam uit een oprecht hart. Ja, en aangrijpend is het dan dat je even later al leest in het hoofdstuk vers 56. Verder hoef je niet te kijken. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. Zodra Jezus met die gevangen wordt genomen, nemen ze de loop. Ja, gemeente, wat kunnen we ons in onszelf vergissen? En wat kunnen we van onszelf hoog opgeven, van onszelf hoog denken als het aankomt juist op het geloof en op het vertrouwen? En dat gemeent zoals de discipelen dat deden. Maar dat je er toch helemaal naast zit. Petrus, hij was met zichzelf bezig. Hij was aan het luisteren naar zijn eigen woorden. Maar hij luisterde niet naar wat de Heer Jezus tegen hem zei. Hij was met zichzelf bezig en dan loop je vast. Dat kan ook zomaar in u, in jou en in mijn leven gebeuren. Het moet er maar van komen in je leven. Het moet er maar op aankomen in je leven. En het gebeurt vaak plotseling in je leven. Zoals hier ook, in deze nacht was Jezus, dit moment. Maar het zal wel gebeuren. Aanstoot nemen. Dat is jezelf tegen hem verzetten. Dat is moeite krijgen met de Heer Jezus. En dat betekent ook dat je moeite kan krijgen met de weg die hij gaat. Met de weg die hij je voorschrijft, maar ook met de weg die hij in je leven gaat. Dat je niet meer kan luisteren naar zijn stem. Dat je hem soms ook gewoon even niet kan gebruiken in je leven. Bij de dingen die je doet. Ja, dat je plotseling zo anders tegenover de Heer Jezus kan komen te staan. Dat je van hem afkeert. Dat je hem de rug toekeert. Dat je van hem vandaan gaat. En dat je ook niet meer luistert naar wat hij zegt. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Even heel concreet, wat voorbeelden. Denk even aan de jonge mensen die er zijn in ons midden. Misschien dat je wel eens op pad gaat met vrienden of vriendinnen. Dat je avondje uitgaat hier in de omgeving. En het is gezellig onderling. En er hangt een feestsfeer en het bier stroomt rijkelijk en je begint dronken te raken en je blijft maar drinken. En ergens in je achterhoofd weet je wel van, ja, het is niet goed dat ik dronken word. Dat wil God niet. Maar je negeert dat stemmetje en voor de rest van de avond weet je niks meer. En je Even laat, volgende ochtend word je laat op de ochtend wakker in je bed. En je ziet op je nachtkastje naast je, zie je Bijbeltje liggen. Dat Bijbeltje waaruit je misschien wel regelmatig leest. Maar dat je Bijbeltje je opeens even irriteert. En dat je denkt, nou die laat ik voorlopig maar dicht. Kom nu even niet uit. Intussen neem je aanstoot aan Jezus. Erger je aan hem, aan zijn woord. Of u, als u heel betrokken bent bij de kerk. En u bent actief in het werk in de gemeente. En heeft zo uw taken en u bent er druk mee. En dan opeens lopen de dingen anders in uw leven dan verwacht. Ja, je bent zomaar klaar met de kerk. Klaar met Jezus. Het kan u in ieder geval even voor een periode allemaal gestolen worden. En u ergert zich aan de kerk en aan Jezus. Of u had misschien wel allerlei plannen uitgestippeld voor de toekomst. U had het eigenlijk allemaal al een kan en kruiken en gedacht, zo en zo zal de toekomst moeten gaan. Ja, en dat je dan opeens bij de dokter zit. Een ziekte die heel je leven op zijn kop zet. Al die mooie plannetjes in duigen. En je wordt er bitter onder. En je hart verkilt van binnen. Ja, ik vul zomaar een paar dingen in. Je kunt nog veel meer voorbeelden geven daarvan. Maar gemeente, laten we maar niet te denken dat wij te groot voor zoiets zijn. Dat ons dat niet overkomt. Dat dachten de discipelen namelijk ook niet. Die waren er stellig van overtuigd dat hen nooit zoiets zal gebeuren. En opeens sta je dan naast die discipelen. In die beproeving, in die nacht. En je hoort Jezus zeggen, in deze nacht zullen jullie allemaal aanstoot aan mij nemen. Allemaal, u, jij en ik. Niemand uitgezonderd. Want er staat geschreven, zegt Jezus. Het moest gebeuren, zegt Jezus. Ik zal de herder slaan en de kudde zal uiteengedreven worden. En daar maakt Jezus duidelijk wat het meeste aanstoot geeft in je leven. Nou, dat is dat Jezus gaat lijden en sterven. En dat raakt ons ook. Je kan in deze lijdenstijd van een afstandje gaan toekijken. En wat meewarig kijken naar het lijden van de Heer Jezus. En hoe triest het eigenlijk allemaal wel niet is. Maar dan blijf je nog op een afstand. Maar je gaat pas werkelijk begrijpen waarom Jezus moest lijden en sterven als je zicht krijgt. De reden. Vanwege u, vanwege mijn zonde, moest hij sterven. En bij dat lijden ben ik volop betrokken. Ook al wil ik het niet. Ook al zet ik me er tegen af. Want ik heb eraan meegewerkt dat de Heer Jezus deze weg moest gaan tot aan het kruis. Maar ja, wil ik dat wel weten? Ik voel er eigenlijk veel meer voor om met Petrus mee te gaan. Petrus zegt, ik zal de Heere wel even een handje helpen. En ik zal voor mezelf een heel stuk verlossen. Ja, en zo kan het soms ook in het geloof gaan, dat je denkt, ik ga iedere dag een stukje vooruit. Elke dag een stukje geloviger. Elke dag een stukje dichter bij God. Ja, dan kan de overmoed ook toenemen. Dan kan het de overhand nemen. Dat je zegt, ik ga steeds meer voor de Heere betekenen. En God mag wel blij met mij zijn, dat ik hem dien. En ik word steeds meer blijer van mezelf. Ja, en dan struikel je. Met een klap over die rots, met een klap over Jezus. Die op je pad komt. En hij zegt, je moet het allemaal van mijn genade hebben. Je moet van mijn genade zien te leven. Je hebt geen leven in jezelf. Ja, dan gaat je leven op je kop. Nou, dat is bekering, gemeente, dat je leven op zijn kop gaat. Dat je al je werk, al je eigen werk moet kwijtraken. Om te leven van wat Christus gedaan heeft. Van zijn genade, van zijn vergeving. Ja, en dat is moeilijk. Dat lig je niet. Wil je eraan of neem je aanstoot? Neem je er aanstoot aan, zoals de discipelen dat ook deden aan Jezus weg. Maar pas wel op, als we die genade van de Heer Jezus uit het oog verliezen. Als we dat verliezen, dat we het helemaal daarvan moeten hebben. Ja, dan mis je eigenlijk de kern van het evangelie. Dan mis je Jezus. Maar nu wil Jezus zondaren. Wil die redden van de dood. En overleven uit genade, daar gaat dat citaat over. Uit Zacharia 13, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. We hebben Zacharia 13 met elkaar gelezen. En aan het begin van dit hoofdstuk, dat hoofdstuk in vers 1, wordt er gesproken over een bron die geopend zal worden. Een bron, een water, een bad waarin je kan reinigen. En waarvan dan? Nou, van de zonde en de onreinheid. God, hij gaat de zonde van het volk en van de koning van dat volk gaat hij verzoenen. En hoe doet hij dat? Nou, dat doet hij door de herder te slaan. De herder van Israël, dat was in het Oude Testament in de eerste plaats de koning. De koning van het volk. En zo de koning is, zo is het volk. Een goede koning neemt het op voor zijn volk, ook al heeft hij dat niet verdiend en wil het op goede sporen brengen. Maar een koning die zondigt, ja, die sleept het volk mee in zijn zonde. En het volk die zondigt mee. Maar boven die menselijke herder, die menselijke koning, staat er nog een andere herder. En daarin zien we de Heer Jezus terug. Dat is de herder met een hoofdletter. En in de Herziene Statenvertaling is dat ook met een hoofdletter geschreven. De herder, dat is God, dat is Christus. Hij is ten diepste de grote herder. En dat weten de jongens en meisjes ook wel. Jezus als de goede herder. Die waakt over zijn schapen en die zijn schapen bij elkaar roept. Bij elkaar brengt en die zelfs dat ene schaapje dat verloren is geraakt. Die ene van de 100 terugbrengt. In Christus komt God zelf tot ons. Hij is de Zoon van God. En als je zijn stem hoort in je leven, dan is zijn stem onweerstaanbaar. Dan kan je niet blijven zitten, maar dan ga je achter hem aan, dan ga je hem volgen. Uit de duisternis tot zijn licht. Dan moet je achter hem aan. Ja, dan leer je jezelf kennen daarbij. Zoals dat volk in Zacharia's dagen zichzelf leerde kennen. Want wat was het probleem? Nou, het volk had God verlaten, inclusief de koning. En nu kondigt in Zacharia 13 de Heer God het oordeel af over zijn volk. Over Jeruzalem, over Juda. In dit hoofdstuk, het is een aangrijpend hoofdstuk. Het spreekt over straf op de zonde. Maar let wel, hij zal ze tegelijk ook reinigen. Hij zal die bron geven waarin ze zich kunnen wassen. En er zal een rest overblijven. En voor hen zal de Heere hun God zijn. Hij zal ze reinigen in die bron. Je zult er als een ander mens uitkomen, vernieuwd, herschapen. En in die bron, daar vind je vrede, daar vind je vergeving. Daar vind je verlossing van zonde. In die bron krijg je een nieuw hart. En na die vervulling van de belofte was eeuwenlang uitgezien. Generatie op generatie was dat doorgegeven. Dat ze eens gereinigd zouden worden. In die bron. Dat er eens een herder zou komen. En de offerdienst, die had met al zijn offers, met al zijn rituelen en naartoe gewezen. En de goede herder komt. De grote herder. De Messias. Want dat is waarop ten diepste heel het Oude Testament wacht. Op die Messias, op die verlosser. Daar kijkt het volk naar uit. En Jezus zegt, deze nacht zal dat gebeuren. Hier wordt dat vervuld. In mij, ik ben de Messias. En ik zal verlossing en vergeving verwerven door wat ik in deze nacht ga doen. Doordat ik straks zal sterven aan het kruis. En God, hij gaat de herder slaan. Nou, in Zacharia 13 is dat niet zo vreemd. Want die koning, die zondigde mee met het volk. Nou, dan zou je nog kunnen voorstellen, die heeft inderdaad ook het oordeel verdiend dat over het volk heen komt. Dus dat het oordeel over die herder komt, oké. Maar nu betrekt de Heer Jezus die woorden op zichzelf. Hij zal de herder slaan. Ja, dan vraag je af, wat heeft deze herder dan fout gedaan? Waarom moet het oordeel nu op hem vallen in deze nacht? Ja, hij heeft het ook niet verdiend, gemeente. Hij heeft alleen maar goeds gedaan. Hij heeft de zonde vergeven aan mensen. Hij heeft kreupelen genezen. Hij heeft blinden het licht doen zien. Hij heeft zieke genezing gebracht. Hij heeft alleen maar goeds gedaan. En nu legt God dat oordeel voor die zonde. Al dat lijden, al die zonde, al het kwaad, ook al het verdriet van deze wereld legt hij op hem. Hij kende geen zonde, maar werd door de God tot zonde gemaakt. En dat is het aangrijpende van die lijdensgeschiedenis. Dat God dat de oordeel laat neerkomen op zijn eigen zoon, op zijn eigen kind. En dat hij heel die vreselijke weg naar het kruis moet gaan. En dat hij daar straks zal hangen. In de verlatenheid van zijn vader en de verlatenheid van mensen. Ja, zijn lichaam en zijn bloed worden gebroken, worden vergoten op Golgotha. Hij geeft zijn leven voor de schapen. En God zegt, zwaad, ontwaak tegen de herder. Ontwaak tegen de goede herder. Als het zwaard van Damocles wat boven hem hangt, zal dat zwaard op Jezus vallen en hem doorsteken, doorspiezen. Kon God dat nou niet op een andere manier doen? Had hij gewoon niet kunnen vergeven? Nee, het kon alleen als er een offer gebracht wordt. En nu gaat de herder in onze plaats. De goede herder. Ja, en wat doen de schapen? Ze vluchten. Ze laten Jezus in de steek. De discipelen, ze waren eerder ook al als dwalende schapen geweest. Toen had Jezus hen geroepen bij Galilea om hem te volgen. En nu zou je kunnen zeggen, ze vallen in dat oude leven terug. Ja, het kan zomaar gebeuren in je leven. De discipelen, ze lijken zo op u, jou en mij. Het moeilijkste is misschien wel dat ik mezelf leer kennen als een wegloper. En dat iedere keer weer zo'n dwalend schaap dat aanstoot aan Jezus neemt. Die het zo moeilijk vindt om zichzelf te verliezen aan Jezus. Herken je er iets van? Herkent u er iets van in je leven? En dat ik moet accepteren dat Jezus die weg zonder mij is gegaan. Dat hij die weg alleen moest gaan. En dat we het dus ook alleen maar helemaal van hem moeten hebben. En niets van mezelf. Heb je hem nodig gekregen? Heb je dat geleerd, dat je zonder Jezus niks hebt? Of stoor je aan hem? Schuurt dat evangelie te veel in je leven? Dat je zegt, nou, ik leef er maar aan voorbij. Ik leef er voor mezelf. En tegelijk, gemeente, zegt Jezus er nog iets bij. In vers 32, maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u volgaan naar Galilea. En dat is ook zo prachtig, hoewel de discipelen het niet opmerken en niet op ingaan, vindt hier een geweldige aankondiging plaats van genade en van liefde richting zijn discipelen. Hij zal de schapen straks weer bij elkaar brengen, hij zal de kudde weer bij elkaar brengen en hij zal ze volgaan als een herder naar Galilea. Jezus kijkt verder dan deze nacht. En zijn genade reikt verder dan dat aanstoot nemen, dan dat vluchten van die discipelen. Reikt verder dan dat driemaal verloochenen van Petrus. Nee, deze koning, hij overziet alles. En hij zal straks zijn discipelen weer in ere herstellen. Maar ze zullen een les hebben geleerd. Ja, en zo, ook als wij afdwalen in het geloof, dan mogen we ook erop vertrouwen dat die herder ons niet loslaat. Als wij misschien wel voor een moment, voor een periode, hem in de steek laten, van hem afdwalen, dan zal hij met zijn hand, met zijn staf, ons terugbrengen bij de kudde. Die achter hem aangaat op weg. Hij gaat bezig met de vernieuwing in uw leven door de kracht van zijn geest. En zo mogen we ook door schade en schande wijs worden. En steeds meer leren te vertrouwen op zijn genade, op zijn liefde, op zijn goedheid. Ja, ga achter Jezus aan. Ook als je afgedwaald bent. Ook als je hem zelfs nooit hebt gevolgd. Hij is zo waard. Hij heeft heel zijn leven opgeofferd, gegeven. En er is ruimte in dat offer. Voor iedereen. Tot slot. Hij brengt je terug. Uit de duisternis naar een plaats van licht. Naar Galilea. Galilea wordt eerder in de Matthäus-evangelie een plaats van licht genoemd. Want in Matthäus 4 lezen we, als Jezus gaat wonen in Capernaum, dan lezen we dat Matthäus verwijst naar de profeet Jesaja. En die profeet Jesaja heeft gezegd, land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Galilea, daar is een licht opgegaan. En hij brengt ze naar dat licht, deze herder, deze Jezus. En zo mogen we achter hem aan. Vertrouwend op zijn genade, op zijn offer. Zo gaat hij ons voor naar een plek van licht. Ook in dit leven. En dan niet naar Galilea. Maar naar een plek van eeuwig licht. Naar het nieuwe Jeruzalem. Waar hij zal zijn. Alles en in alle. En waarin er nooit meer vluchtende discipelen zullen zijn. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden? Heere, trouwe en barmhartige herder. Zo komen wij aan het einde van deze dienst bij u. En Heere, dan was de tekst van vanavond een beschamende tekst. Een tekst die onszelf niet groot maakt, maar die uw genade groot maakt. En Heere, eerlijk gezegd is dat best moeilijk. Om dat als mens ook te moeten horen. Dat gaat tegen het vlees in. Ja, en Heere, juist in deze lijdenstijd worden wij ook zo bepaald bij onze eigen zwakheid, onze eigen ontrouw. Maar Heere, laat daarom des te meer uw trouw en uw genade schijnen over ons leven. Ja, Heere, gaat u ons voor naar Galilea. Heere, zijn er momenten in ons leven dat we bij u vandaan dwalen, bij u vandaan vluchten, ons aan u ergeren? Heere, breng ons dan weer terug. Houd ons vast. En Heere, ook als we u niet kennen door het geloof, dat het evangelie van uw kruis, van uw genade, dat dat geen werkelijkheid is geworden in ons leven. Heere, geef het dan ook in ons hart. Heere, deel er ruim van uit. En Heere, laat ons allemaal delen in de vreugde van uw heil. Laat ons delen in uw blijdschap. En Heere, vorm ons ook zo in ons leven meer en meer tot uw eer. En dat we in ons leven het zicht krijgen op de Heer Jezus. En dat Hij groter wordt in ons leven. Hij moet groeien. Heere, geef dat, werk dat, door uw genade en uw liefde. Ja, Heere, zo bent u een barmhartig God. Wij bidden u voor de hervormde gemeente hier van Kerkwijk en omgeving. Heere, zegen haar in alles wat haar bezighoudt. Heere, zegen het werk dat hier mag gebeuren op dit plekje in uw wijngaard. Geef dat het vrucht mag dragen. En geef uw zegen over het werk. Heere, ambtelijk en niet ambtelijk. Op wat voor manier dan ook. Heere, geef dat we mogen ervaren dat u uw zegen geeft. Omdat u niet loslaat wat uw hand begonnen is. En we mogen ons eraan vastgrijpen, Heere, dat u doorgaat met uw werk. Ja, Heer, en nu gaan we ook weer van hier. En dan bidden we ook dat de diensten die we vandaag hebben mogen meemaken, dat die met ons meegaan. Dat het niet zo is dat als we straks naar buiten gaan, dat we alles alweer vergeten zijn. Heer, dat we geraakt door uw woord, door uzelf, naar huis mogen gaan. Zo ook de week weer in. Wees ons nabij bij alles wat we gaan doen. Als we gaan werken. Als we misschien studeren. Als we naar school gaan. Heere, wat dan ook. wees deze week bij ons. En wees ons goed en nabij. Help ons bij alle taken die we hebben. Thuis en elders. Maar Heere, geef ook dat we in de week, te midden van alle drukte, tijd en ruimte zullen maken om u te ontmoeten. Persoonlijk, in onze binnenkamer, in het lezen van het woord, in het gebed. Heere, maar ook samen in het gezin, samen in de gemeente. Heere, geef zo dat we u niet vergeten. Heere, vergeeft u ook van deze dienst in spreken en in luisteren wat niet was naar uw wil. En geef dat het goede met ons mag meegaan van deze plaats. Dat bidden we in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot een andere psalm uit die psalm 113 tot en met 118 en wel psalm 115. We zingen met het eerste vers, niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen, alle eer en roem gegeven. En we zingen ook vers 6, vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Psalm 115, de versen 1 en 6. Gemeente, we mogen weer van hier gaan, de week verder in en door. En we doen dat biddend om de zegen van onze God. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met ons allen. Amen.